Hallo, dat hij doet het. Hij doet, wat een verschil, hè? Hij, wat een verschil. Doe hem nog eens uit. Hallo. Oh, geweldig. Met de benen. Dat is nou kracht. Dat is nou kracht. Als je eenmaal het verschil weet. Er zijn verschillende van die vragen. Daar moet ik altijd zo om lachen. Nou, niet om lachen. Dat is natuurlijk, dat klinkt zo onaardig. Hoe weet je nou of je vervuld bent met de Heilige Geest? En dan zeg ik altijd, als je het een keer meemaakt, dan weet je het. Ik bedoel, wat kan ik daar nou aan uitleggen? Ik had er niet een vlammetje erbij houden of zo, om te kijken of dat dan harder gaat branden. Als je het beleeft, dan weet je het. Dat is net als een jong mens die zegt, wat is het nou om verliefd te zijn? Ik zeg, wacht maar rustig af, als je het eenmaal bent, dan weet je meteen wat ik bedoel. Ik kan dat niet uitleggen. Die willen van tevoren een definitie hebben, zodat als het over ze heen komt, dat ze het dan kunnen herkennen. Je hoort toch nooit mensen zeggen, ja van, ik weet het niet, ik heb bepaalde gevoelens, maar ik weet niet of dat verliefdheid is. Wat denkt u? Dat komt toch niet voor? En dat, zo is het hier ook. Ja, je hebt wel eens van die kwibussen, die weten niet dat ze verliefd zijn, maar dat is toch heel apart. En zo is het hier ook, maar die vragen komen nog wel aan de orde. Nou dit is nou ook zo'n mooi voorbeeld ervan. Hoe weet je nou of het versterkt is of niet? Nou, luister maar naar het verschil. Dan weet je het. Oké, ik heb een heleboel vragen niet kunnen lezen. Laat ik bij voorbaat vertellen. Luister, dat is nou geen flauw grapje. Maar ik heb een heel dik boek geschreven over de Heilige Geest. Dus als ik het gevoel heb, ik kom in tijd nodig en ik kom onder druk en ik weet niet hoe ik het allemaal op een rijtje krijg, dan heb je kans dat ik in nood verwijs naar dat boek. Oké? Want ik schrijf ze opdat ze gelezen worden. Het boek heet De Geest van God. Het is deel 1 van een hele serie, maar laat ik u nou niet al te veel vermoeien. Doop met de Heilige Geest. Is dat oud-testamentisch verwoord? De Geest des Heren is op mij. Als de Geest op Jezus komt, als Jezus de Geest op de discipelen blaast. Nee, ik denk dat dat allemaal te maken heeft met de zalving. Het zijn allemaal metaforen. Dat wil zeggen, het is allemaal beeldspraak. De zalving komt op je. Dat wil zeggen, de Heilige Geest wordt over je uitgegoten zoals zalfolie op iemands hoofd. En die druipt van je hoofd af. Als het een beetje royaal gebeurt, vaak gebeurt het een beetje kinderachtig, zo één druppeltje, maar als het echt dus een beetje royaal gebeurt, dan stroomt het van je hoofd op. Dat is de zalving van de Geest. Luister naar de opname van de vorige keer. De doop is, jij gaat zelf onder. Vervulling is, jij wordt gevuld. Mond open en een bind gieten. De zalfolie wordt niet naar binnen gegoten. Gelukkig maar. De Heilige Geest, als je mee vervuld wordt, dan ben je als het ware een emmer die gevuld wordt. Als je ondergedompeld wordt, ben je als het ware een spons. Zoals je lichaam gedoopt wordt in water, zo wordt je geest gedoopt in de Heilige Geest. Het zijn allemaal verschillende beelden. Maar dat op, dat we meermalen vinden inderdaad, Lucas 24, je zult bekleed worden met kracht uit de hoge. De Heilige Geest zal over u komen. De Geest des Heren, Heren is op mij. Dat is allemaal de zalving. Zoals er in Jesaja 61 staat, de Geest des Heren is op mij, doordat hij mij gezalfd heeft. Je kunt toch niet van dopen in de Geest spreken? Nee, want dat is wat anders, dat klopt. Dus U gebruikt gewoon een andere metafoor om die ene metafoor uit te schakelen. Maar je moet ze niet door elkaar gooien. Ze zijn allemaal weer anders. Is vervuld worden met de Heilige Geest ook die onuitsprekelijke vrede en vreugde ervaren in je hart en denken. Amen. Dat is mooi gezegd. Als bij Benny Hinn mensen omvallen, wat is dat? Ja, als bij Oudel mensen omvallen, is dat wat anders? Waarom moet nou Benny Hinn daar meteen mee komen? BVD. Staat eronder. Moet je dat ook meemaken? Je hoeft helemaal niks. Maar het is nou helemaal zo, dat kan ik ook niet helpen. En dat is al heel vaak zo gebleken. Dat als de kracht van God over iemand komt, dat die soms niet op zijn benen kan blijven staan. Daar worden we helemaal niet koud of warm van. We gooien ze ook zeker niet omver zoals het hier en daar gebeurt. Dat is zeer verwerpelijk. Dan krijgen ze een douw. Bij Benny Hinn zie je het af en toe ook. Krijgen ze een douw voor hun voorhoofd. Ja, dan is het moeilijk om te blijven staan. Nee, we doen niks. Maar als we mensen de handen opleggen en we douwen niet en we drukken niet, maar ze gaan door hun knieën. Nou ja, oké, in het begin schrik je je na. Je denkt, wat krijgen we nou? Nou, je krijgt niks. Je krijgt er ook niks van. Nee, je krijgt er wel wat van. Pas geleden hadden we een bijeenkomst waar dan bijna niemand dat gewend was. En ik begon de eerste mensen handen op te leggen en toen gingen er een paar onderuit. En ik denk, oh jongens, want dan ga ik dat meteen uitleggen aan de mensen, want ze moeten het begrijpen. Aan de hand van bijbelteksten. Maar het mooiste was dat die mevrouw die dat overkwam, die eerste die dat overkwam, later op het podium ging getuigen wat de vrouw betekende, wat ze meemaakte nadat ze gevallen was. Je komt in de operatiekamer van de Heer, je wordt even bij de Heer op schoot gezet. De eerste keer dat ik hierover hoorde, dat is een jaar of 17 geleden. Toen zei ik ook, wat heeft dat nou voor zin? Wat gebeurt er met je? En dat waren mensen, dat waren volgens mij heel verstandige mensen, die zeiden, Willem, als je dat een keer meemaakt, het is alsof je bij de Heer op schoot zit. En dat getuigenis van die mevrouw was veel belangrijker nog dan mijn uitleg, mijn theologische uitleg. Dat is ook nuttig. Sommige mensen zijn daar meer van onder de indruk. Anderen, denk ik, worden veel meer geraakt door zo'n getuigenis. Maar we doen het er nooit om, het gebeurt soms. Als de kracht van de Heer is openbaar, dan kun je dat soort dingen meemaken. Nog wel gekkere dingen. Nou, hier kan ik helemaal niks mee beginnen. Als de teller van David terugkomt, komt hij dan terug als een heilige of zijn zijn kleren besmeerd? Nou, deze gaat absoluut in het album van bijzondere vragen. Hij heeft ook niks met het onderwerp te maken. We lezen in Jesaja dat zijn klederen in bloed gedoopt zijn. Misschien dat iemand daaraan denkt. Dus het is allebei waar. Hij komt als een heilige en zijn klederen zijn in bloed gedoopt. Maar wat het verder met het onderwerp te maken heeft, I don't know. Kun je ook gedeeltelijk vervuld zijn met de Heilige Geest? En wat is in het onderwerp het uitblussen of uitdoven van de Geest? Dat is allemaal metafoor, eindeloos. Uitduven, uitblussen, uitdoven heeft te maken met de Heilige Geest als vuur. Als het vuur van de Geest over je komt, dan kan dat ook uitgedoofd worden. Als mensen om je heen dat constant tegenwerken door te zeggen, joh, stel je niet zo aan, doe gewoon, wij zijn hier allemaal hele nuchtere Hollanders, bla bla bla, al die onzin. Ja, dan dooft dat er niemand uit. En Paulus zegt, dat moet je juist niet doen. Je moet het niet uitdoven, deze bijzondere manifestaties van de Heilige Geest. Kun je ook gedeeltelijk vervuld zijn met de Heilige Geest? Ja, natuurlijk. Je kunt een glas een heel klein beetje vullen en een half vullen. En je kunt hem ook helemaal vullen. Dat kan zeer zeker. Ik kom daar zo wel op terug. Aan een andere vraag die ik wel gezien heb. Hoe kan je zien waarom iemand vervuld is met een demon? Ja, dat is gek. Als het over de zegeningen van God gaat, dan zijn er altijd mensen met opgeheven vingertje, niet per se de vraagsteller, die zeggen, ja, pas op, maar dat kan ook demonisch zijn. Nou, een christen, je kunt van een christen zeggen wat je wil, maar als die nog niet het verschil kan zien tussen het werk van God en het werk van een demon, dan is die ook geen knip voor de neus waard. Als het van God komt, dan gaat het altijd gepaard met prediking die bijbels is. Als het van de duivel komt, is het altijd met vals onderwijs. Als het van God komt, gebeurt het door een zo zuiver mogelijk kanaal. Als het van de duivel komt, gebeurt het door instrumenten die zelf besmeurd zijn. Als het van de duivel komt, dan worden mensen ook daardoor van God afgetrokken. Mensen worden ook besmeurd in hun geestelijk leven, in hun psychisch leven. Als het van God komt, worden mensen dichter bij de Heer Jezus gebracht. Nou, daar is nog veel meer over te zeggen, maar die drie kenmerken zijn wel heel nuttig. U zegt, en dat heb ik van anderen ook gehoord, dat tongentaal, profetie en andere gaven allemaal zijn voor iedere gelovige. Hoe moet ik dan verstaan 1 Korinthe 12 vers 11 waarin staat, die in iedereen het bijzonder toedeel gelijk hij wil? Nou, dat lijkt me een heerlijke bevestiging. Want dat vers in 1 Korinthe 12 vers 11 zegt, die, in mijn bewoordingen, die negen gaven die genoemd worden in vers 8 tot 10... die staan allemaal tot jouw beschikking. Maar je ontvangt die gave op dat moment dat je hem nodig hebt. Zoals je bij een timmerwerk een nijptang of een zaag of een hamer of een schroevendraaier uitpakt net nadat je nodig hebt. Als je pastoraal met iemand bezig bent, iemand heeft bepaalde klachten, dan krijg je van de Heilige Geest zoals hij het wil en zoals hij het nuttig vindt. Je krijgt of een woord van wijsheid, of je krijgt een woord van kennis, of je krijgt een profetie. Je krijgt onderscheiding van geest, je krijgt een gave van genezing, waardoor die ander genezen wordt. Of een werking van krachten, bijvoorbeeld waardoor een demon uitgedreven wordt. Je ontvangt tongentaal, dat noem ik altijd de turbomotor, dat gaat het allemaal een beetje makkelijker en sneller. Dus je krijgt op dat moment wat je wil, dus het bevestigt het alleen maar. Maar het was niet de volgende keer, maar de keer daarop. Maar we moeten nog wel eventjes wachten. Ja, diezelfde thema's staan al lang in mp3-vorm op het internet, hoor. Dus als u niet kan wachten, kunt u vast die preek horen. Maar dan is die wel een beetje anders weer dan de volgende keer. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Kunt u makkelijk vinden. WillemOneil.nl, even doorlinken. Te kust en te keur. Ik heb niet zo goed begrepen of je meerdere malen vervuld wordt met de geest of dat het een eenmalige vervulling is. De doop is eenmalig. Die ontvang je op het moment dat je tot geloof komt. En tot geloofzekerheid komt, moet ik erbij zeggen. Vervuld word je vele malen nadat je het nodig hebt. Als je bezig bent met het gras te maaien of de vaatwasmachine uit te ruimen. Ik noem maar een paar vervelende klusjes die ik me kan verzinnen. Ik zeg, ik werk nooit altijd. Ik doe alleen maar mijn hobby's. Maar dat is dus werk wat ik moet doen. Hè? Gras maaien voor mijn vrouw of de vaatwasmachine uit te ruimen. Daar heb je eigenlijk niet zozeer de vervulling met de Heilige Geest voor nodig. Hoewel in mijn geval het wel nuttig zou zijn, juist het werk dat ik vervelend vind, dat gaat dan veel gemakkelijker als je vult bent met de Heilige Geest. Maar je hebt het niet altijd nodig. Daar zie je ook dat Petrus of Paulus op belangrijke momenten het juist weer ontvangen. Dan krijgen ze een extra volheid. Met het oog op datgene wat ze op dat moment moeten doen. Getuigen of een profetisch woord spreken enzovoort. U zei met dat je gelooft krijg je de Heilige Geest. Kunt u daar iets meer over zeggen? Aan de hand van de Bijbeltekst ergens in het Nieuwe Testament. Demonen geloven ook. Oh jongens, en zij sidderen van angst. Dat staat in Jacobus 2 trouwens. De duivel is erg goed in het nabootsen van geestesdingen. Zo, nou zal ik eens even een streng woord tegen jullie spreken. Als jullie dat nou nog vaker zeggen. Je kunt elk werk van God de grond inboren door het vingertje te heffen en te zeggen ja, maar de duivel kan dat ook. Dan moet je ook niet meer naar deze gemeente gaan. Misschien is dit allemaal van de duivel. Weet jij veel? En word je verschrikkelijk misleid door hier naartoe te komen. Weet je dat wel zeker? Natuurlijk weet je dat zeker. Omdat elke gelovige dat kan onderscheiden. Ik noem die direct die drie belangrijke criteria. Die al door Jonathan Edwards in de 18e eeuw bij de grote opwekking in New England werden geformuleerd. Iedereen kan dat onderscheiden. Maar door zulke vragen te stellen, en ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen, ik weet helemaal niet wie dat gevraagd heeft. Maar door die vragen te stellen suggereer je alsof gelovigen constant bedrogen zouden kunnen worden door de duivel. En alsof dus alles wat er gebeurt geïmiteerd zou kunnen worden en alsof gelovigen dat niet zouden kunnen onderscheiden. Natuurlijk kan de duivel alles nadoen. Maar een beetje christen die kan dat zo onderscheiden. Ik heb al die drie criteria genoemd. Luister naar de prediking. Kijk naar het leven van degene die het wonder doet of die het woord verkondigt. En kijk naar wat het met mensen doet. Brengt het ze dichter bij de Heer of trekt het ze van de Heer af? Kan iedereen nagedaan. En bovendien zegt de duivel is erg goed in het nabootsen van geestesdingen. Dan denk ik ook, hoe weet u dat eigenlijk zo goed? Wat voor ervaring hebt u daarmee dan? Dat is hetzelfde met genezingen ook. Dan zeg je, ja, maar de duivel kan ook genezen. Dan zeg ik, zo. Ik denk dat u dat erg overschat. Er staat in Johannes 9 van de blindgeborene. Dan zeggen de mensen ook, dat is ook wel eens van de duivel kunnen zijn. En dan zegt iemand heel nuchter, heb je dan ooit gehoord dat een demon iemand van aangeboren blindheid kan genezen? En dat lijkt me een hele verstandige vraag. Ik denk dat jullie de duivel veel te veel opschroeven, zijn krachten en vermogens, door te denken dat hij alles maar kan naapen. Ja, naapen, ja, maar hij kan niet alle wonderwerken van God nadoen. Dat zie je al bij de tovenaars van Egypte, die werkt echt met de duivel. Nou, ze konden water en bloed veranderen. Ze konden kikvorsen tevoorschijn brengen, een beetje goochelaar, die kan dat. Een beetje illusionist. Maar toen het ging om stof dat tot leven kwam, toen zeiden die tovenaars, dit is Gods vinger. Verder konden ze niet. Ze brachten het tot aan de derde plaag. Twee konden ze er imiteren, de derde lagen ze al op apengapen. Zeg nou niet dat ze alles konden imiteren. Ze konden niet alle tiende plagen imiteren. Bij de derde moesten ze het al opgeven. U slaat veel te hoog de duivel aan. U zou op zijn minst moeten proberen om God, de Heer Jezus, de Heilige Geest, net zo hoog aan te slaan als wat u hier zegt. En hem toe te schrijven al die dingen die hij zou kunnen doen in uw en mijn leven. In plaats van zo bang te zijn voor de duivel. U vertelde dat je vrijmoedig moet zijn om te spreken op het moment dat God je iets ingeeft, bijvoorbeeld tegen een andere broeder. Maar is het probleem niet dat dit zo lastig is te herkennen? Is de grens tussen een ingeving van God en zomaar fantasiegedachten niet erg dun? Ja, dat kan zijn, maar daar moet je ook een beetje voorzichtig zijn. Als je dus zo'n ingeving hebt, dan zeg je niet meteen van zo, zegt de Heer. Doe maar een beetje rustig aan. Je zou ook kunnen zeggen, je kunt gewoon pardoes eens een vraag stellen, in de vragende vorm. Je kunt ook zeggen van, nou, ik heb de indruk dat de Heer van me vraagt dat ik dit tegen je zeg. Kun je daar wat mee? Doe maar een beetje bescheiden. Maar durf het. Durf het. Durf het uit te spreken. Agabus was nooit een profeet geworden als hij niet een keer was begonnen met te zeggen, ik heb de indruk dat de Heer wil dat ik tegen jou zeg. En toen zei die ander, nou, dat is ook frappant. Toen dacht hij, hé, het werkt. En toen deed hij het de tweede keer en de derde keer en zo werd hij een profeet. En dan zijn er met schaatsen, als je bang bent om op je gezicht te gaan, dan leer je het nooit. Trouwens, dat is al toen we leerden lopen. Als je je kinderen voor wilt behoeden dat ze niet vallen bij het leren lopen, dan moet je ze vastbinden in bed. Want dan zullen ze nooit vallen bij het leren lopen. Dus met de geestelijke dingen net zo. De eerste keer dat je preekt, alle dingen die je voor het eerst doet, ja, dat gaat niet vlekkeloos. Zo zie je het ook. Je moet dat leren onderscheiden. En dan hoe vaker je het doet, des te beter gaat het. Des te beter gaat het. Maar je moet het lef hebben om dingen die je de Heer in je hart opgeeft, of van je niet eens weet of het van de Heer is, om dat uit te spreken. En dan ga je het steeds beter onderscheiden wat van de Heer is en wat van jezelf is. Maar je moet durven. En als je het bescheiden brengt, nou, dan gaat het. In Handelingen 2 en andere plaatsen is er geen onderwijs, maar het gebeurt gewoon. Onder andere spreken in tongen. Waarom moet het nu zo ingewikkeld met oproep voor dit en dat? Wordt het juist daardoor vaak niet krampachtig? Ja, dat kan. Maar luister eens, als we het zo niet doen, gaan mensen ook niet in tongen spreken. Natuurlijk, het is heel vaak gebeurd, ook in de recente tijd, dat mensen nauwelijks onderwijs over deze dingen hadden gehad. En dat ze de handen opgelegd kregen en ze begonnen in tongen te spreken en ze waren er zelf helemaal verbaasd van. Dus dat ligt helemaal in uw lijn. Waarom moeten wij dan onderwijs geven? En de belangrijkste reden is heel simpel. Wij hebben een probleem dat ze in Handelingen niet hadden. En dat probleem is dat er zo ontzettend veel negatieve gevoelens tegen bestaan. Als u dat niet had, en u zou de handen opgelegd krijgen, met een intens gebed onder vervulling met de Heilige Geest, ging u zo in tongen spreken zonder dat iemand wat gezegd had. Maar door al het negatieve onderwijs bent u enorm belast, u bent geremd. En dan moet het uitgelegd worden. U moet als het ware gerustgesteld worden. Er zijn ze met kleine kinderen die alles durven, want ze kennen de gevaren nog niet. Maar die grotere mensen, die hebben er veel meer moeite mee. Die kleine kindertjes van 4, binden ze skis onder de voeten en daar gaan ze. Ze kennen de gevaren niet en ze vallen ook veel zachter, want ze zijn veel dichter bij de grond. Maar die grotere mensen denken, ja, ze hebben doodeng, stel je voor dat ik val. Daar denken die kinderen helemaal niet aan. En dat met tongentaal ook zo. Er zijn zoveel barrières opgebouwd, dat we het nou aan mensen moeten uitleggen. Dat we ze nu met het handje moeten nemen. Zeg, wees maar niet bang, mijn kind. Ik ben de goede. Oh nee, dat is wat anders. We nemen ze bij de hand en we leggen het ze simpel uit. En we moeten die angsten, die vooroordelen wegnemen. Dat is de reden. Maar het gebeurt nog steeds dat mensen, als ze maar niet al te veel belast zijn, onder handoplegging in tongen gaan spreken. Zonder dat ze er iemand met een woord over gesproken heeft. Maar hoe meer u erover gehoord hebt, de negatieve zin, hoe meer vooroordelen u opgebouwd hebt, hoe banger u ervoor bent, hoe enger u het vindt, des te meer moet er eerst uitgelegd worden. Dat is gewoon de reden. Ik vraag heel vaak, wie heeft er wel eens gebeden? Ik zal het vanavond niet vragen. Wie heeft er wel eens gebeden? Heer, ik wil graag vol worden van Heilige Geest, maar hoef ik alsjeblieft niet in tongen te spreken. Maar dan gaan er altijd hele zwik handen omhoog. Of nog mooier, Heer, ik wil vol worden van Heilige Geest, maar hoef ik alsjeblieft niet te vallen. Bosjes. Nou, dat vind ik leuk. En dan komen ze naar voren en vallen ze toch. En dan zeg ik, was het eng? Nee, het viel ontzettend mee. Dat is net als met dat. Ik wil het nooit meer missen. Hoe komt het dat ik tijdens het laatste gebed een warm gevoel krijg en ik het idee heb dat ik hier wat mee moet doen, maar geen idee wat? Ja, dat gebeurt heel vaak. Ik weet nog niet hoe we het de laatste avond gaan doen bij de bediening van de genezing, maar heel vaak doe ik een algemeen gebed voor genezing. En ik kreeg net, u kunt het op mijn website zien, ik heb ze meteen op het internet gezet, 2 getuigenissen over een samenkomst van op 18 oktober. Wat hebben we nou, 6 november, nou, 3 weken geleden of zo, 2,5 week. En het enige wat ik deed was een algemeen gebed. Ik noem dan wel een heleboel zieke organen op, maar ook mensen genezen van wie organen ik helemaal niet opnoem. En ik bid niet, wilt u, wilt u, wilt u. Ik proclameer genezing. Heel simpel, geen drukte maken. Gewoon, ik proclameer genezing van de Heer. En er worden, ik hoor het niet altijd, maar ik kan rustig zeggen, er worden altijd mensen genezen. Niet zulke grote massa's, maar het gebeurt altijd. Heel gewoon. Iemand mailde mij, mijn moeder die is op een zekere leeftijd, die had altijd een gehoorapparaat. Die heeft gebeden voor oren en ze heeft dat gehoorapparaat niet meer nodig. En het andere getuigenis, dat was over iemand die problemen had met staan of met lopen, iets in de voeten. Al jaren en jaren en jaren. En de volgende ochtend wordt ze wakker en die voeten zijn helemaal genezen. En heb ik nog niet eens aangeraakt, nog geen handoplegging, gewoon een algemeen gebed. En ik weet zeker, hoe minder barrières mensen hebben, hoe minder bang ze zijn. Oh, wat weet wat allemaal kan gebeuren. Ja, het ergste wat je, ze schreven ook dat ze er moeite mee hadden om genezen te zijn. Want ze moest nu wennen aan het feit dat ze geen last meer van haar voeten had. Dat wordt een deel van je bestaan. Ik kan dit niet, ik kan dat niet. En dat hoor je heel vaak. Komen ze aan de rolstoel, gaan ze de hele zaal rondlopen en de afloop kruipen ze weer in die rolstoel. Dat is lekker vertrouwd. Ja, ze rennen door de zaal en zeggen, mag ik mijn stok weer terug? Dat is zo menselijk en zo begrijpelijk. Dus die mevrouw leest het maar. Die mevrouw schreef ook, ik moet eraan wennen dat ik genezen ben. Ja, dat kan wennen. Dat hebben wij niet in de gaten als we niet zelf ziek zijn. Ze moest eraan wennen om genezen te zijn. Hoe kom ik hier nou op? Ja, wat er dus heel vaak gebeurt is, op het moment dat ik bepaalde organen noem, dan staan mensen, dan hebben ze het gevoel dat ze het heel warm krijgen, dat ze in lichte laaien staan. Nu heb ik helemaal algemeen gebeden over de Heilige Geest. Over de vervulling met de Heilige Geest. En soms uitzicht dat in een heel fysieke ervaring. Dat is niet de vervulling. Dat is alleen maar de uitwendige symptomen ervan. Moet je goed onderscheiden. Maar dat kan dus gebeuren. En als u wil weten, ik vind het ontzettend mooi dat u zegt, ik heb het idee dat ik hier wat mee moet gaan doen, maar ik heb geen idee wat. In mijn boek Genees de Zieken noem ik een voorbeeld dat ik ergens las. Van een jongeman die de hand oplegd kreeg. En hij werd zo vol van de Heilige Geest. Het spetterde eruit. En toen zei de voorganger, hey, daar zit iemand die is stokdoof. Leg hem snel de hand op. Dit wil zeggen, er is op dat moment zoveel kracht in die jongeman aanwezig. Hij loopt over. Leg hem snel de hand op. En die jongen die werd meteen genezen. Als die kracht van de Heer er is, Lucas 5 vers 17, er was kracht van de Heer om te genezen. Op dat moment, als u die kracht van de Heer ervaart, kunnen er van allerlei dingen gebeuren. Alleen je weet niet waar je het voor kan gebruiken op dat moment. Maar als diezelfde persoon, ik weet het niet, moet straks maar even naar me toe komen. Als u klachten hebt en van bepaalde aard, van psychische of lichamelijke aard, dan zou het best kunnen zijn dat u daardoor genezen bent. Zonder dat we het over genezing gehad hebben. Het zou kunnen zijn dat het warme gevoel betekent dat u zo in tong had kunnen spreken. Maar u kijkt natuurlijk wel uit om dat hier in deze gemeente zomaar te gaan doen. Maar het had kunnen gebeuren. Als we het erover gehad hadden en ik had persoonlijk met u gesproken, was u zo in tongen gaan spreken. Dit zijn gewoon hele simpele ervaringsgegevens. Je weet op een bepaald moment hoe het werkt. Dus je weet, sommige mensen worden op een bepaald moment aangeraakt. Die voelen dat ook in hun lijf. Dat is de uitwendige symptomen, zei ik al. Ze voelen alsof ze elektriciteit in hun handen of in hun lichaam hebben. En dan gaan ze zo in tongen spreken. Als iemand zouden aanraken, zou die genezen. Het staat allemaal in de Bijbel, mensen. Het staat allemaal in de Bijbel. Er was kracht van de Heer om gezond te worden. Als die kracht er is, kan anything can happen. Het is leuk, maar ik vind het geweldig dat u dat zegt. U hebt het idee dat u er wat mee moet doen. Ja, er komt ineens kracht over je. Die ervaart u als warmte. En het idee, wat kan ik er nou mee doen? Nou, hou het vast. Hou het vast. Toen ik in Nigeria was, zei de voorganger, heel veel mensen hebben die kracht. En als ze bij het vliegtuig zijn, dan krijgen ze aan het eind, voordat ze naar huis gaan, als ze bij het vliegveld zijn, dan zijn ze het alweer kwijt. Dat zou jammer zijn als u het nou kwijt was. Dus bid u erom, vraag stellen, dat u het mag vasthouden. En als u wil weten of het er nog is, ga maar eens bidden voor iemand. Op zieken zullen ze de handen leggen en zullen gezond worden. U mag niet bidden, wilt u, maar dat doen we altijd al. U raakt alleen maar iemand, legt de handen op en u zegt, wees genezen in de naam van de Heer Jezus. Verder geen poespas, u hoeft niet te schreeuwen, ik zal niet weten waarom. U hoeft niet te schreeuwen, zeg gewoon, wees genezen in de naam van de Heer Jezus. Dat zeg ik tegen diegene die deze vraag gesteld heeft. En als u thuis komt, dan zegt u, Heer, ik heb een bijzondere aanraking van uw geest gehad. En kwam niet op het dacht om in tongen te gaan spreken. Heer, geef het mij. Hier ben ik. Ik ben er klaar voor. Ik ben niet meer bang. Voor de avond was ik nog wel een beetje bang. Nou, niet meer. En alsjeblieft. Dus heerlijk. Doe er wat mee. Precies. Wat? Ga er vanavond maar voor vragen. En anders komt u nog straks even naar me toe. Dit wordt nog een laat avondje. Wat is een gezond verlangen naar vervulling met de Heilige Geest? En wat is ongeduld? Wanneer moet je tevreden zijn? Gewoon rustig afwachten wat God doet, geestelijke groei? Ja, dat is een uitdagende vraag. Ik zou zeggen, je moet nooit tevreden zijn. Iemand vroeg vandaag nog in een interviewtje voor het Kerkblad of ik nog een wens had voor 2009. Want het wordt met kerst gepubliceerd. Ik zeg ja, dat ik nog meer mag groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Je moet nooit tevreden zijn. Het is valse bescheidenheid. Heer, ik hoef geen zegeningen meer. Ik heb al zoveel van u ontvangen, het is genoeg. Kom nou. Dat zou een teleurstelling voor hem zijn. Hij wil u nog zoveel meer geven. Dus er is een gezond verlangen naar vervulling met de Heilige Geest. Is er een ongezond verlangen? Ja, vast wel. Maar ik durf het haast niet te noemen, want dan gaat u zich daar weer achter verstoppen. Is er een ongezond verlangen? Ja, als u een show ermee wil geven. Als u indruk wil maken op anderen. Dat lijkt me heel ongezond. Maar om vol te worden van de Geest, nee, daar kun je nooit genoeg tevreden mee zijn. Er kan altijd meer bij. Zolang niet iedereen die u aanraakt genezen wordt. En elke demon die uw gebied ervandoor gaat. En zolang u nog niet in tongen spreekt, kunt u nog een heel eind vooruit. Dus wees niet te gauw tevreden. Ongeduld, dat kan ik wel voorstellen. Sommige mensen zeggen, ja, ik bid er al zo lang om. Daar moeten we het ook eens over hebben, de een of volgende keer. Als we het gaan hebben over tongentaal onder andere, maar we hebben het over 9 gaven. Sommige mensen, die willen het wel erg forceren. Die willen per se die tongentaal ontvangen. Ik ken een lieve broeder. Die had vurige gebeden en die ging de hele dag met zijn mond open zitten. Want de Heer moest het gaan doen. En ik hoorde, hij vertelde mij dat later. Ik zei, jongen, je vergis je. De Heer gaat het niet, jij moet het doen. Huh? Ja, natuurlijk. Ik zeg, jij spreekt de tongen de Heer niet. Hoe bedoel je? Ik zeg, je moet gewoon beginnen. Gewoon beginnen? Het is zo simpel, mensen. Maar als er niet zoveel blokkades waren, hoefde ik dat allemaal niet uit te leggen. Begin gewoon. Oh. Nou, ik weet niet hoe ver die nou is. Ik moet, als ik hem weer zie, moet ik het eens vragen. Maar de Heer gaat niet door jou heen praten. Jij moet praten. Maar wat je praat, daarvan moet je op vertrouwen dat het van binnen uitkomt, dat het van de Heer is. Want hij geeft je geen knollen voor citroenen. Maar jij moet praten. Dus met je mond open blijven zitten, dat helpt niet. Ik heb meer malen meegemaakt. Ook veel mensen gingen ze bidden, mond open. Ik zei, praat. Ja, wat moet ik dan zeggen? Ja, dat is allemaal zo begrijpelijk ook allemaal. Maar dat is pas over 2 keer. Klopt het dat je soms krachtig de Heilige Geest ervaart voelt? Bijvoorbeeld als je bidt voor genezing en soms ook gewoon niets voelt. Dat klopt. Jan Zijlstra zegt, op een avond als ik bid voor zieken, zijn er 2 of 3 keer een moment dat de kracht van God heel sterk aanwezig is. En dan weet ik, alles kan nu gebeuren. En dat gebeurt dan ook. In andere momenten dan is het er niet. Luister, als Johannes, je kunt Lucas 5 zodanig lezen dat de Heer Jezus daar in gesprek was met de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan staat er in vers 17, en dat was kracht van de Heer om gezond te maken. Hij weet dat die kracht er is en hij stopt onmiddellijk met die gesprekken en hij begint te bidden voor de zieken. En de een en de ander wordt genezen. Zelfs bij de Heer Jezus was dat zo. Tegelijkertijd was die kracht ook op veel permanentere wijze aanwezig. Die vrouw die door de menigte heen drong om de zoon van zijn klederen aan te raken, die werd achter elkaar genezen. Maar er was kracht, er ging kracht van hem uit. Die kracht was er. Die kracht was er. Is de Heilige Geest een entiteit? Nou, sterker nog, het is een persoon. Lees dat boek, De Geest van God, dat is heel belangrijk. Kan ik rechtstreeks bidden tot de Heilige Geest? Ja, dat kan wel. Maar je vindt daar geen voorbeelden voor in het Nieuwe Testament. Dat wil niet zeggen dat het daarom niet mag, maar het is niet het meest voor de hand liggend. Je kunt wel bidden tot God. En God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Dan is hij er vanzelf mee inbegrepen. Maar het is meer dat we bidden in de kracht van de Geest. Tot de Vader of tot de Zoon. Dan bidden tot de Geest. Hoe zit het nu met de Vader, Zoon, Heilige Geest? Ja, dat is nog de kortst mogelijke manier om naar een van de grootste mysteries van de Bijbel te vragen. Namelijk de drie-eenheid. Kunt u dat even kort uitleggen, broeder Owen? Hoe zit dat nou precies met die drie-eenheid? Nee, dat kan ik niet even zo kort snel even uitleggen. Lees dat boek. Dat is een heel verhaal. De grote kerkvader Augustinus zei, wat zou het nou simpel zijn als we alleen gewoon zouden kunnen zeggen, er is maar één God. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. En toch zijn er niet 3 goden, er is 1 God. Klaar. Maar ja, zei hij, vanwege de ketters moeten we er toch iets meer over zeggen. En toen heeft hij er 14 boeken over geschreven. Er zit weinig tussenin, weinig mogelijkheden tussenin. En zo is het hier ook. Dus lees in het boek De Geest van God uitvoeren. Maar dit is wel de kortste samenvatting. Hoe zit het nu? Er is maar één God. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Ze zijn niet alle drie hetzelfde, ze zijn alle drie verschillend en toch is er maar één God. En nu hoor ik u zeggen, ja maar, ja maar, ja maar. En daarvoor moet u nou die 14 boeken van Augustinus of dat ene boek van mij lezen. Hebt u zelf de Heilige Geest tot u horen spreken en bent u gelijk iets gaan ondernemen? Nou, ik moet u opbiechten dat ik soms niks heb ondernomen, dat ik daar grondig spijt van heb. Want een van de redenen om de stem van de Heilige Geest in jezelf tot stilte te brengen, dat is als die tot je spreekt en je doet het niet. Soms zeggen mensen, ik hoor nooit de Heilige Geest spreken. Ik zeg, nou, het zou best kunnen zijn. Eén reden is, je bent er niet in geoefend. Niemand heeft je dat ooit bij geholpen. Samuel dacht ook de eerste keer dat het Eli was. En u dacht de eerste keer dat het uw vrouw was. Of u dacht dat het u zelf was. Dus u kon het niet herkennen, maar dat geeft niks. Dat is een kwestie van oefenen. Dus dat is punt 1. En punt 2, het zou kunnen zijn dat de Heilige Geest niet tegen u spreekt, omdat de Heilige Geest ziet dat u toch niet gaat doen wat hij zegt. Maar als je net als Samuel zegt, spreek hier uw knecht hoort. Als je bereid bent om wat de Heilige Geest tegen je zegt ook ten uitvoer te brengen, dan wordt het een ander verhaal. Dat is wel een belangrijke voorwaarde. Dus ik heb het niet altijd gedaan. Maar soms heb ik het wel gedaan. En dan wist je ook na afloop, inderdaad, dit was werk van de Heilige Geest. Dat had ik, die mij drong om dit of dat te doen of dit of dat te zeggen. En het bleek ook helemaal van hem te zijn. Is het niet zo dat er, altijd een uitlegger bij het spreken in tongen moet zijn? Nee, meestal niet. Ho ho, maar dat staat in 1 Korinthe 14. Ja, je moet wel goed lezen. Als u thuis in tongen spreekt tot de Heere God, waarom moet er een uitlegger bij? Voor wie? Het gaat in 1 Korinthe 14 over de gemeentelijke samenkomst. Dat is al die eerste inperking. En het gaat er niet of hij zachtjes voor zichzelf in tongen spreekt tot de Heere God, maar of hij zich richt tot de gemeente. De boodschap van 1 Korinthe 14 is heel simpel. Als je in de gemeente bent en je doet je mond open, zodat allemaal je horen, dan moet dat altijd opbouwend zijn. En als ik hier begin in het Chinees te spreken, stel je dat ik dat kon, dan zouden de meesten dat niet verstaan. Dus daar hebben we niks aan. Daarom doe ik het ook niet. Kan het ook niet, maar bij wijze van spreken. Als je je tot de gemeente richt in een taal, dan moet het vertaald worden, want het gaat erom dat de gemeente opbouwing ontvangt. Maar als je het voor jezelf doet, of we doen het allemaal tegelijk naar God toe, dan hoeft het niet vertaald te worden. Alleen maar als iemand een boodschap voor de gemeente heeft, dan moet het wel gebeuren in een taal die de gemeente ook kan verstaan. En daarom moet het uitgelegd worden. En dan zegt u nou, waarom wordt het dan niet meteen gewoon in een taal, in gewoon Nederlands gegeven? Ja, dat is nou weer de soevereiniteit van God. Hij geeft het op zo'n manier. Paulus die zegt dus ook niet van, waarom moet je dan ook per se in tongen spreken? Doe toch gewoon in het Grieks? Nee, dat zegt hij niet. Hij laat er de ruimte voor. God is soeverein. Als iemand een boodschap ontvangt in tongentaal en heeft het gevoel, dit moet ik tegen de gemeente zeggen, dan moet hij of bidden dat hij het ook mag uitleggen, of hij moet het met een ander bespreken die zegt, ik versta wat jij zegt en ik zal het uitleggen aan de gemeente. Dat is heel nuchter. Dat is nou nuchter. In de gemeente moet je dingen doen die tot opbouwing van het geheel zijn. Maar als we tot God spreken in de tongentaal, en we zouden dat bijvoorbeeld, het zal bij jullie niet gebruikelijk zijn, maar als we allemaal tegelijkertijd in tongen tot de Heer spraken, dan hoef je dat toch niet te vertalen. We spreken tot de Heer. Dat is net als iemand tot een bidstond zegt, kan je niet wat harder praten, broeder, ik kan je niet horen. En die ander zegt, ik had het ook helemaal niet tegen jou, ik had het tegen de Heer. Snap je, als we allemaal in tongentaal tegen de Heer spreken, dan hoeft dat niet vertaald te worden. Oh jongens, ik heb nog, oh, het valt mee, nog 3 vragen. Ik denk dat ik vervuld ben met de Heilige Geest. Op dit moment, dat is geweldig. Oh, hoeveel van u kunnen dat ook zeggen? Maar staat erachter, ik spreek niet in tongen. Ik krijg soms wel woorden om mensen te bemoedigen of te confronteren. Ik vraag me af of dit de gave van profetie is. Ja, daar geldt ook een beetje hetzelfde voor wat het kan schelen hoe je het noemt. Het is net als dat iemand onder handoplegging begint in tongen te spreken, te profeteren en wat maakt het uit hoe het heet? Als het maar gebeurt. Als je een woord krijgt dat je wil uitspreken, om mensen te bemoedigen. Nou, het kan een woord van wijsheid zijn, een woord van kennis, het kan een profetisch woord zijn, maar wat kan het schelen hoe het heet? Als je het maar doet. Als dat wat in je hart opborrelt, als je dat ook maar de lef hebt om dat te zeggen. Er zijn wel fijne onderscheidingen, maar dat is weer voor over twee keer. Kan ik vervuld zijn met de Heilige Geest? Ja, u zei in het begin al dat u dat was, maar u dacht het, u wist het niet zeker. Wat u wilt weten is, ik voldoe aan alle kenmerken behalve aan tongentaal. Kan het zijn dat ik vervuld ben met de Heilige Geest? Ik zou zeggen, lieve broeder of zuster, in plaats van die vraag te beantwoorden, is het veel gemakkelijker als u in de tongen ging spreken. Dan heb je dat soort kunstmatige, theoretische vragen ook niet. Of niet? Dat is dan niet handig, hè? De vraag is, waarom spreekt u niet in tongen? Ja, ik weet eigenlijk niet precies wat het is. Ik heb er nooit naar uitgestrekt. Ik ben eigenlijk wel een beetje bang voor. Niemand heeft ooit voor me gebeden, al die dingen meer. Dat kan. In mijn boek Meer Geest in de Gemeente beschrijf ik dat ik een gesprek van 6 uur, van 6:50 tot 16:00, nodig had met een broeder voordat al mijn rationele argumenten afgebroken waren en het eindelijk zo was. Nou, als de Heer God zoveel geduld met mij heeft, dan kan dat ook met u zo zijn. Dus in plaats van de vraag te beantwoorden, ik spreek niet in tongen, ben ik nou eigenlijk wel vervuld met de Heilige Geest, zou ik kunnen zeggen, nou, u bent er al bijna. Waarom strekt u zich niet uit daarna? Lees dat boek, dat is ook is veel praktischer, veel simpeler, dat boek Meer Geest in de Gemeente. Misschien hebt u er wat aan. Het zal bij u ongetwijfeld op een andere manier gebeuren. Maar dat is beter dan die theoretische vragen te beantwoorden. Als je ook niet in tongen spreekt, kun je dan toch vervuld zijn met de Heilige Geest. Het kan wel, maar ontbreekt wat dan? Moet je als christen het gevoel hebben dat je moet streven naar vervulling door de Heilige Geest? Ja, ja, dat gevoel moet je wel hebben, ja, vind ik wel. Als Paulus zegt, wordt vervuld met de Heilige Geest, dan moet u ook het gevoel hebben dat u inderdaad moet streven naar de vervulling met de Heilige Geest. Of mag je ook zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat zou een mooi antwoord zijn. U zegt, ik hoef helemaal geen tongentaal, want de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, dat noem ik nou een beetje toch de schrift misbruiken. Het is daar een schaapje dat praat. Dat schaapje krijgt elke dag voedsel en drinken. Het ontbreekt er maar niks. Als schaapje van de goede herder krijgt u elke dag ook uw eten en uw drinken. U bent in een mooie gemeente terechtgekomen. U krijgt uw natje en uw droogje. Zondags bent u hier in grazige weide en stille water. U ontbreekt niks. En tegelijkertijd kan je natuurlijk ontzettende hoop ontbreken. Dat merkt het schaap als het voor het eerst door het dal van de diepe duisternis gaat. Dan kan het zeggen, gij zijt met mij. Maar dat wist het voor die tijd nog niet. Dat is een hele bijzondere ervaring die je pas gaat opdoen als je in het dal van de diepe duisternis bent. En dan staat er, gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van mijn wederpartijders. Als je dat nog nooit hebt meegemaakt, dat de vijand om je heen sluipt, als snipers met hun geweer op jou gericht, kunnen elke ogenblik gaan schieten. En de Heer zegt, joh, niks van aantrekken, we gaan lekker een feestje bouwen. Hier, kijk eens eventjes, tafel. Dat zijn allemaal dingen die je pas gaat meemaken. En dan worden ze pas jouw deel. Dat leer je niet uit een boekje. Dat moet je meemaken. Aan het einde van die psalm is het schaapje heel wat verder dan alleen maar zijn eten en het drinken, hoor. Maar het is mooi, op elk stadium ontbreekt hem niks. Als u begrijpt wat ik bedoel. De baby kan zeggen, mij ontbreekt niks. En als hij ontzettend veel groter is geworden en wijzer is geworden, ontzettend veel heeft ontvangen, dan zegt hij nog steeds, mij ontbreekt niks. En intussen blijft hij groeien en blijft hij ontvangen en ontvangen. Dingen ontvangen die hij nog nooit eerder heeft bedacht. Zegening is er opnemen waar hij geen vermoeden van had. En hij zegt, mij ontbreekt niks. En hij zegt, maar toen, toen had ik dat allemaal nog niet. Maar ik miste het ook niet. Het zou dus kunnen gebeuren dat u vanavond een enorm risico loopt. Tot dusver dacht u, mij ontbreekt niks. En nou zegt hij, hé, maar er schijnen nog meer zegeningen te zijn die ik nog niet heb. Ga ik me ook naar uitstrekken. Zodat als u die ontvangen hebt, dat u weer opnieuw kan zeggen, mij ontbreekt niks. En na een tijdje gaat u weer nieuwe dingen ontdekken die de Heer allemaal voor u in petto heeft. En u gaat zich naar uitstrekken en dan zegt u weer, mij ontbreekt niks. Nou, hoe is die? Dus blijf dan aan streven. Paulus zegt, streef naar de hoogste genadegave. Eind van hoofdstuk 12 in de eerste Korinthebrief, begin van hoofdstuk 14. Daar staat over streven. Streef naar de hoogste genade, maar vooral dat u mag profiteren. Dus als u nog niet profiteert, dan mag u ernaar streven om te gaan profiteren. Vooral, hè, want die andere 8 mogen er ook bij horen. Ja? En als u dat nog niet hebt, dan mag u daar toch naar streven. En tegelijkertijd bent u al compleet. Zoals de baby compleet is. Babytje is geboren. Zit alles erop en eraan? Alles zit erop en eraan. Maar is dat babytje compleet? Ja en nee. Het moet nog gaan groeien. Het moet gaan leven. Het moet gaan leren. Er komt nog zoveel op dat babytje af. Maar het is nu al compleet. In een ander opzicht gaat het nog heel veel ontvangen. Oké, laatste vraag. Hoe weet je dat je geleid wordt door de Heilige Geest? Dat is het weer van, oh jongens, ik zou me kunnen bedriegen. Hoe weet je zeker dat het geen eigen verlangens zijn of verleidingen? Je denkt het is van de Heilige Geest en het zou zonde kunnen zijn. Ja. Nou, wat zou het idee zijn om te gaan bidden en te zeggen, Heer, is het van u? Moet u me rust in mijn hart geven daarover? Dat ik zeker mag weten dat het van u is en niet van mezelf. Echte gehoorzaamheid, moet je dan eerst de hele Bijbel kennen? Ja, absoluut. Je moet de hele Bijbel van begin tot eind kunnen opzeggen. Of betekent het? Leuk, die vraag, de meeste vraagstellers weten zelf het antwoord al. Maar ze willen nog even een bevestiging. Of betekent dat je gehoorzaam moet zijn in hetgeen je al weet? Amen. Wij worden niet beoordeeld of wij wel geleefd hebben naar de dingen die we niet weten. We worden beoordeeld of wij gehandeld hebben naar dingen die we weten. Het probleem is alleen, u weet nou meer dan aan het begin van de avond. Dus uw verantwoordelijkheid is wel groter. Aan het begin van de avond ontbrak u nog niets. Maar nu zegt u, hey, er schijnen nog veel meer zegeningen te zijn die ik nog helemaal niet gekend heb. Dus uw inzicht is nu verdiept en dan komt het er weer op aan. Er staat hierbij als een soort bevel, definieer gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is dat je doet wat je opgedragen wordt. En waarvan je nog niet weet dat het je opgedragen wordt, dat hoef je ook niet te doen. Maar op het moment dat je het weet, wordt vervuld met de Heilige Geest, dat is een bevel. En gehoorzaamheid blijkt dan nu uit dat u zegt, nou dat hebben we nooit zo gerealiseerd. Heere God, ik wil me daarna uitstrekken. Ik wil vol worden van uw Heilige Geest. Als ik daar ooit bij zou vallen, ik zie je vrezen tegenop, maar als het op de koop toe, ik neem het op de koop toe. Moet ik daarbij ook in tongen gaan spreken? Heer, ik zie er vreselijk tegenop, maar als dat uw plan is, dan moet het maar. Dat is het verschil met aan het begin van deze avond. Gehoorzaamheid is handelen naar wat je weet. En dat in praktijk brengen. Wat je weet, in praktijk brengen. Onwetende gelovigen hebben het dus makkelijker dan wij. Maar dat willen jullie niet zijn, anders waren jullie niet gekomen op je heerlijke vrije woensdagavond. Maar wat je nu geweten hebt, wat je nu weet, moet je natuurlijk onderzoeken. Je moet net als de Bereërs zien in de schrift of deze dingen al zo zijn. Maar als ze zo zijn, dan strek je je daar naar uit. Want dan wil je ook ontvangen wat de Heer nog voor je in petto heeft. Iemand vroeger na dat Heilige Geest weekend. Volgens mij is het ergens in februari, als ik me niet vergis. Kijk op mijn website, willemouwenhiel.nl. Ik dacht dat het daar al op stond en anders staat het op bevrijdingspastoraat.nl. 27, 28 februari. Ben je het zeker? Oké. Nou, u hoort het eens van een ander. 27, 28 februari 2009. De Bethelt in Zelhem. Dat is 7 kwartier hier vandaan. Heerlijk vrijdag, hele vrijdag en een hele zaterdag. En ik zie er alweer zeer naar uit. Want ja, hadden we een geweldige opkomst. En dat is mooi. Oeh, nog één keer. Hoe weet ik of een ander bezeten is van een demon? En hoe kom je er vanaf? Dat zijn wel die vragen voor een avondvullend programma. Hè? Die staan er met 4 woorden. Hoe weet je of je bezeten bent en hoe kom je er vanaf? Nou, ik heb die vraag eigenlijk al beantwoord. Elke christen moet dat dingen kunnen onderscheiden. En voor de rest, hoe kom ik er vanaf? In mijn boek Genees de Zieke heb ik ook een hele paragraaf, heel hoofdstuk over bevrijdingsbediening. Maar eigenlijk kun je veel beter het handboek van Wilkin van den Kamp bestellen. Ik denk dat hij een van de grootste specialisten is in Nederland momenteel als het gaat over bevrijdingsbediening. Niet alleen schriftuurlijk, maar ook door zijn geweldige ervaring. Die 2 handboeken die komen straks ook in druk uit, maar je kunt ze nu al als ordners bestellen. Dan hoor je alles over waaraan kan je demonische bezetenheid of belasting herkennen en hoe kun je er vanaf. Nu om 9:40 is dat een beetje laat. Maar dat is eigenlijk een hele avond om daarover te spreken. Nou, lieve mensen.
Ja.
Ik zou voor willen stellen, als je het goed vindt, Wim, om af te sluiten met gebed. En dan, sorry dat het zo laat geworden is, maar dan komt er jullie al vragen. Geweldige vragen trouwens, compliment. Heerlijk. Maar daardoor is het een beetje uitgelopen. Laten we danken. Trouwe God, u hebt ons zoveel geschonken. Zoveel toevertrouwd. We hebben er ook aan gedacht dat dat verantwoordelijkheden met zich meebrengt. We moeten nu dat alles ook in praktijk gaan brengen. Want alles wat we leren onderscheiden dat u ons zou willen geven, daar moeten we ons ook naar uitstrekken dat u het ons kunt geven. Je neemt de barrières weg, onze angsten, ons ja maar dit en ja maar zus, onze angst of het van de duivel is. Leer ons, Heer, dat heel elementaire, dat bij elk christelijk bestaan hoort, dat je kunt onderscheiden wat van God is en wat van de duivel is. Heer, als we dat al niet zouden kunnen, waar waren we? We danken u dat u door uw geest ons dat vermogen geeft, zodat zelfs de kinderen in het geloof, zoals Johannes schrijft, al kunnen onderscheiden wat de stem van de goede herder is en wat de stem is van de valse herders. Help ons, Heer, om alle dingen die we besproken hebben, de toets aan uw woord. Zodat we dingen niet aannemen op het gezag van deze of gene, maar dat we ze aannemen omdat we ontdekt hebben dat deze dingen schriftuurlijk zijn. En als we dat ontdekt hebben, Heer, dan bidden we u dat we ze ook gaan onderzoeken, dat we naar gaan streven, dat we ons ernaar gaan uitstrekken. Wat andere mensen ook zullen zeggen, dat we onze eigen angsten en beremmen en remmingen mogen overwinnen om te ontvangen wat u wilt geven. We danken u voor alles wat we mochten overdenken. We vertrouwen ons aan u toe. We willen ons ook een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. We prijzen en we loven uw machtige en heerlijke naam. Amen. Amen. Jij mag het vervolg doen, de afsluiting verder.
Nog snel, heel kort, de volgende keer is aangekondigd, is pas 28 januari, over de vrucht van de geest. Dat is de hele tijd weg. Maar daartussendoor hebben we dan nog één andere studieavond, waar het gaat om de jeugdcultuur, de jeugd van tegenwoordig en hoe we daar als jeugd en ouders, als christenen, mee om kunnen gaan. Dat is 3 december. Jetteke Noordzij, die daarin gespecialiseerd is, die zal daarover spreken, 3 december, ook weer op woensdagavond. Broeder Ouweneel hopen we hier weer te ontmoeten op 28 januari in het nieuwe jaar. En voor nu allemaal wel thuis en tot de volgende keer.
Nog één ding. Mijn stem is op. En ik ben ook op. Dus u mag geen vragen meer stellen als ik weg. Ik ga nou gauw naar huis en naar bed. Ik probeer morgenochtend les te geven, dus ik moet weer vroeg op. Oké? Ik ben blij met jullie begrip. Tot ziens.